Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Aflevering 1050. In de afgelopen weken hebben we het boek van de profeet Amos gelezen. Als een rode draad daarin zagen we dat Gods volk zorgeloos in grote welvaart leefde. Zij gaven op hun eigen manier een invulling aan het geloof en combineerden dat met afgoderij van de volken rondom hen. Deze levensstijl ging ten koste van de armere medemensen. Zij konden niet op hulp en ontferming van de rijken rekenen. En in deze omstandigheden profeteert Amos. De Heere riep hem bij zijn boerderij vandaan om te gaan prediken. En de boodschap die Amos namens de Heere moest brengen, was een boodschap van oordeel. God had genoeg van de zonde van zijn volk. Het volk wilde niet luisteren naar de ernstige woorden van de profeet. Vandaag maken we de stap naar het Nieuwe Testament en we beginnen met de brief van Petrus. Nou zijn we daar qua schema ook aan toe, maar ergens sluit juist deze brief goed aan bij de eerdere thema's uit Amos. Petrus schrijft over de laatste dagen waarin mensen de spot zullen drijven met de terugkomst van de Heere. Zoals in de dagen van Noach neemt men de boodschap van de Heere en zijn volgelingen niet serieus. Petrus spreekt over dwaalleraren die mensen van Gods weg afproberen te brengen. Maar hij heeft ook een aanmoediging voor ons, voor gelovigen. Hij roept ons op om vast te houden aan het woord van God, aan de woorden die de profeten en de apostelen ons hebben verkondigd. En het gaat niet zomaar om woorden van mensen, maar het gaat om woorden van de Allerhoogste God. Misschien herinnert u zich nog een gedeelte uit Amos, waarin hij profeteert over een tijd waarin het woord van God schaars zal zijn. Hij beschrijft de vermoeidheid van jonge mensen die uitgeput zijn omdat ze het woord van de Heere God niet kennen. Wij leven in een tijd waarin het woord van God volop en in vrijheid beschikbaar is. Laten we daar ook van genieten en er veel mee bezig zijn. Want het is, zoals Jesaja zegt, jongelingen worden moe en mat, maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En zo maken we begin met de tweede brief van Petrus.
In deze uitzending maken we een begin met het lezen en bespreken van de tweede brief van Petrus. In vergelijking met de eerste brief van Petrus, die we al hebben gelezen en besproken, kunnen we zeggen, 1 Petrus behandelt de problemen die van buiten de christelijke gemeente komen, en 2 Petrus de problemen die binnen de christelijke gemeente aan de orde zijn. Petrus schrijft de gelovigen om hen te waarschuwen voor dwaalleraars die een verderfelijke leer verkondigen. Allereerst spoort hij hen aan nauwkeurig toe te zien op hun persoonlijk leven. In het christelijk leven is het noodzakelijk actief te zijn in het najagen van een zuivere levenswandel, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht en, zoals we in 2 Petrus 1 vers 7 lezen, door een vriend te zijn voor uw medechristenen en door alle mensen lief te hebben. De valse leraars daarentegen zijn gericht op het leven in deze wereld, zinnelijk, verwaand, hebzuchtig en inhalig. Ze spotten met de gedachte aan een toekomstig oordeel en leiden hun leven alsof het heden model staat voor de toekomst. Petrus herinnert hen eraan dat het oordeel, ondanks Gods verdraagzaamheid, uiteindelijk toch zal komen. Gezien dit feit moeten gelovigen een vroom, godvruchtig, onberispelijk en standvastig leven leiden. In 2 Petrus 1 vers 1 wordt heel duidelijk vermeld wie de schrijver is. Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. De brief kreeg het Griekse opschrift Petrubei, dat wil zeggen de tweede van Petrus, ter onderscheiding van de eerste brief van Petrus. Geen ander boek uit het Nieuwe Testament roept zoveel vragen op over de echtheid en authenticiteit als de tweede brief van Petrus. In tegenstelling tot de eerste brief van Petrus heeft 2 Petrus zeer zwak extern bewijsmateriaal, en ook interne kwesties tasten de echtheid van de brief aan. Hierdoor verwerpen veel Bijbeluitleggers het auteurschap van Petrus als schrijver van deze brief. Maar dat betekent niet dat er geen argumenten bestaan voor het tegengestelde standpunt. Het externe bewijsmateriaal voor het auteurschap van 2 Petrus is zwakker dan van ieder ander Nieuwtestamentisch Bijbelboek. Maar in de 4e eeuw kreeg het algemeen erkenning als een authentiek werk van de hand van de apostel Petrus. Uit de 2e eeuw zijn geen citaten bekend die onbetwistbaar aan 2 Petrus zijn ontleend. Maar in de 3e eeuw wordt de brief aangehaald in de geschriften van verschillende kerkvaders, met name Origenes en Clemens van Alexandrië. In het algemeen kenden de schrijvers uit de 3e eeuw de 2e brief van Petrus wel, en zij respecteerden ook de inhoud. Maar de brief stond nog steeds op de lijst van omstreden Bijbelboeken. Zoals al gezegd, in de 4e eeuw werd de autoriteit van de 2e brief van Petrus officieel erkend, maar ook toen waren nog niet alle twijfels weggenomen. Om verschillende redenen werd de 2e brief van Petrus niet snel in de kanon van de Bijbel opgenomen. Mogelijk dat het woord kanon wat uitleg nodig heeft. Tot de kanon van de Bijbel behoren die boeken die samen de Bijbel vormen. Daarbij gaat het om Bijbelboeken waarvan algemeen werd erkend dat de Heere de woorden door zijn Heilige Geest aan de schrijvers had gegeven. Petrus schrijft in 2 Petrus 1, vers 20 en 21, U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want ze hebben de woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Wat waren nu precies de redenen waarom de 2e brief van Petrus niet snel in de kanon van de Bijbel werd opgenomen? Ik wil er 4 noemen. Ten eerste, door een trage verspreiding kon 2 Petrus niet in wijde kring bekend worden, omdat de brief nog steeds op de lijst van omstreden Bijbelboeken stond. Ten tweede, de inhoud en de beknoptheid van de brief beperken het aantal citaten in de geschriften van vroege kerkvaders aanzienlijk. Ten derde, het uitblijven van erkenning betekende dat 2 Petrus moest wedijveren met verscheidene latere werken die ten onrechte aan Petrus werden toegeschreven. Ten vierde, er waren ook twijfels gerezen door verschillen in stijl tussen de eerste en de 2e brief van Petrus. Als we naar de interne bewijsvoering kijken, dan ontdekken we dat de 2e brief van Petrus voldoende bewijsmateriaal bevat dat pleit voor zijn apostolische oorsprong. In de Griekse tekst van 2 Petrus 1 vers 1 lezen we dat de brief van de hand van Simon Petrus is. En in 2 Petrus 3 vers 1 staat, Vrienden, dit is al de 2e brief die ik u schrijf. De schrijver verwijst in 2 Petrus 1 vers 14 naar de profetie van de Heer Jezus over zijn eigen dood. We lezen er, De Heer Jezus Christus heeft mij namelijk laten zien dat ik niet meer zo lang op aarde te leven heb. Daarnaast zegt hij in 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 18 dat hij een ooggetuige was van de verheerlijking op de Heilige Berg. Uit het eerste vers van de brief blijkt ook dat de schrijver zich ziet als apostel en dienaar van Jezus Christus en daarbij ziet hij Paulus als zijn gelijke. Verder zijn er karakteristieke woorden die zowel in de 2e brief van Petrus voorkomen, als ook in de toespraken van Petrus in het Bijbelboek Handelingen zijn terug te vinden. In vergelijking met de 1e brief van Petrus zijn er eveneens ongebruikelijke woorden en passages die 1 en 2 Petrus gemeenschappelijk hebben. Toch zijn er een aantal kwesties in tegenspraak met het traditionele standpunt. Er zijn verschillen in stijl en woordenschat tussen de beide brieven. Het Grieks van de 2e brief van Petrus is ongecultiveerd vergeleken met dat van de eerste brief. Er zijn ook verschillen in stijl en in het aanhalen van het Oude Testament. Maar, naar mijn mening, kunnen deze verschillen worden verklaard door het feit dat Petrus zijn tweede brief zelf schreef en voor het schrijven van zijn eerste brief een secretaris gebruikte, namelijk Silvanus. Een andere kwestie is dat er wordt aangevoerd dat 2 Petrus voor de beschrijving van dwaalleraars gebruik maakte van een gedeelte uit het Bijbelboek Judas, een Bijbelboek dat na de dood van Petrus werd geschreven. De kwestie blijft een omstreden zaak, want het is mogelijk dat Judas Petrus citeerde, of dat beide citeerden uit een gemeenschappelijke bron. Een mogelijk volgend argument tegen Petrus als schrijver van zijn tweede brief is de verwijzing naar de vele brieven van onze geliefde broeder Paulus in 2 Petrus 3. Het zou duiden op een late datering van de tweede Petrusbrief. Maar daartegenover kunnen we stellen dat met de verwijzing vele brieven niet per se alle brieven van Paulus worden bedoeld. Door zijn contact met Paulus en zijn metgezellen raakte Petrus ongetwijfeld vertrouwd met de verschillende brieven van de apostel Paulus. Ten slotte nog een vierde argument tegen het traditionele standpunt dat Petrus zelf de schrijver van deze tweede brief is, namelijk: sommige Bijbeluitleggers beweren dat de valse leer waarover gesproken wordt in de brief een vorm van gnosticisme is die pas opkwam na Petrus. Maar er is onvoldoende bewijs om dit standpunt te verdedigen. Een latere vervalsing, gemaakt onder de naam van Petrus, vormt het alternatief voor Petrus als schrijver. Zelfs de bewering dat 2 Petrus is geschreven door een leerling van Petrus biedt geen oplossing voor de problemen rond het auteurschap. Bovendien steekt de tweede brief van Petrus met kop en schouders uit boven elke pseudoniem geschrift met zijn naam. Ondanks alle externe en interne problemen lost het traditionele standpunt dat Petrus de schrijver is meer moeilijkheden op dan iedere andere visie. Wat kunnen we zeggen over de tijd van de tweede brief van Petrus? De meeste Bijbeluitleggers zien 2 Petrus 3 vers 1 als een verwijzing naar de eerste brief van Petrus. In 2 Petrus 3 vers 1 lezen we: vrienden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Als dat het geval is, richtte Petrus zich tot dezelfde lezers als waar hij zijn eerste brief aan schreef, namelijk de christenen die als vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië wonen. Hoewel de algemene aanhef in 2 Petrus 1 vers 1 ook betrekking kan hebben op een breder publiek. Petrus schreef zijn tweede brief als een reactie op de verbreiding van ketterijen die des te verraderlijker waren, omdat ze opkwamen vanuit de christelijke gemeente zelf. De valse leraars verdraaiden de leer van de rechtvaardiging en zetten aan tot een opstandige en immorele levenswijze. De tweede brief van Petrus werd vlak voor de dood van de apostel geschreven, vermoedelijk vanuit Rome. De Heer Jezus heeft in Johannes 21 vers 18 en 19 over de dood van Petrus gezegd: luister, toen je jong was, maakte je je eigen plannen en ging je waarheen je wilde. Maar als je ouder wordt, zul je niet meer zo vrij zijn. Anderen zullen plannen voor je maken en je brengen waar je niet wil. Daarmee gaf hij aan hoe Petrus tot eer van God zou sterven. De marteldood van Petrus moet tussen 64 en 66 na Christus hebben plaatsgevonden. Want als Petrus in 67 na Christus nog in leven was geweest, toen Paulus zijn tweede brief aan Timotheus schreef, dan zou Paulus hem genoemd hebben. Als we de inhoud van 2 Petrus bekijken, dan ontdekken we dat Petrus voor de heiland telkens de titel Heere gebruikt. De Heer Jezus Christus is de bron van de volle kennis en kracht voor het bereiken van geestelijke volwassenheid. In 1 Petrus 1 vers 8 lezen we: als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Juist dit laatste is onmisbaar voor het bereiken van geestelijke volwassenheid. Petrus denkt weer terug aan de verheerlijking van Christus op de Heilige Berg. De indrukwekkende majesteit van die verheerlijking is Petrus nooit meer vergeten. Petrus loopt ook vooruit op de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zijn parousia. Dan zullen niet alleen drie mannen op een berg zijn heerlijkheid zien, maar de hele wereld. Wat is het doel van de tweede brief van Petrus? Waar vinden we sleutelwoorden, sleutelverzen en mogelijk een sleutelhoofdstuk? Een sleutelwoord kan zijn wat we lezen in 2 Petrus 3 vers 17. Wees op uw hoede, laat u niet meeslepen door verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar blijf standvastig. De rode lijn die door 2 Petrus loopt, is de tegenstelling tussen de leugen en de kennis en praktijk van de waarheid. De brief werd geschreven om het gevaarlijke en verleidelijke werk van dwaalleraars aan de kaak te stellen en gelovigen te waarschuwen op hun hoede te zijn, zodat ze niet door de verkeerde ideeën van mensen worden meegesleept. En een ander doel van de brief is dat de lezers op het hart wordt gedrukt dat zij, in plaats van zich te laten meeslepen door verkeerde ideeën, zij geestelijk moeten groeien en onze Heer en Redder Jezus Christus beter leren kennen. Dit vooral omdat de groei naar de geestelijke volwassenheid de beste bescherming is tegen geestelijke dwalingen. De brief herinnert de lezers aan de grondbeginselen van het christenleven, waarvan ze niet mogen afwijken. Immers, het is zeker dat de Heer Jezus met kracht zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Als sleutelverzen lazen we al 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Maar dat kan geen kwaad om het nog een keer te doen. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd zonder hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want ze hebben de woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Daarnaast is ook 2 Petrus 3 vers 8 tot en met 11 een sleutelgedeelte. We lezen er: Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Heere één dag als 1000 jaar is, en 1000 jaar als 1 dag. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de Heere komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. De aarde zal bloot komen te liggen. En alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 21 geeft met betrekking tot de inspiratie van de Bijbel, het woord van God, de duidelijkste omschrijving van de verhouding tussen God en mens. Daarom zou ik 2 Petrus 1 als sleutelhoofdstuk beoordelen. Er is sprake van drie onderscheiden principes. 1. De uitleg van Gods woord is niet voorbehouden aan een bevoorrechte elite, maar staat open voor een ieder die Gods boodschap onvervalst doorgeeft, of, zoals we in een andere vertaling lezen, die het woord van de waarheid recht snijdt. 2. Het woord van God is nooit door de profeten zelf bedacht. En 3. De Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Zij spraken niet door hun gevoel of door de omstandigheden waarin zij op dat moment leefden. Want niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd kan zonder de hulp van de Heilige Geest worden uitgelegd, omdat de Heere zelf de auteur is van zijn eigen woord. Petrus schreef zijn eerste brief om zijn lezers aan te moedigen op een juiste manier te reageren op tegenstand van buiten de christelijke gemeente. Zijn tweede brief concentreert zich op tegenstand van binnenuit, veroorzaakt door dwaalleraars die met hun verderfelijke ketterijen gelovigen kunnen verleiden tot dwaling en zedeloosheid. Terwijl de eerste brief van Petrus spreekt over de wedergeboorte door het levende woord, benadrukt de tweede brief van Petrus de noodzaak van geestelijke groei en het steeds beter leren kennen van Jezus Christus. Het beste tegengif tegen dwaling is een gerijpt inzicht in de waarheid van God. De tweede brief van Petrus valt in drie delen uiteen. In hoofdstuk 1 gaat het over de vorming van het karakter van een christen. In hoofdstuk 2 worden de valse profeten en dwaalleraars veroordeeld. En in hoofdstuk 3 gaat het om vertrouwen op de belofte van Christus' wederkomst. Werken we hoofdstuk 1 uit, waarin het gaat over de vorming van het karakter van een christen, dan zien we de volgende indeling. In 2 Petrus 1 vers 1 en 2 lezen we de aanhef die de inleiding vormt tot het hoofdthema van hoofdstuk 1, namelijk de ware kennis van de Heer Jezus Christus. De lezers worden herinnerd aan de grote en waardevolle beloften, waarin zij mogen delen vanwege hun roeping tot geloof in Christus. Zij zijn uit het verderf van deze wereld geroepen tot gelijkvormigheid aan Christus. En Petrus dringt er bij hen op aan geestelijk verder te groeien door hen 8 christelijke eigenschappen voor te houden, die variëren van geloof tot liefde. Als een gelovige het christelijk getuigenis niet in praktijk brengt, werkt zijn geestelijke leven niets meer uit, omdat hij het doel waarvoor hij werd geroepen uit het oog heeft verloren. Deze tweede brief werd niet lang voor Petrus' dood geschreven, om gelovigen te herinneren aan de rijkdom die zij in Christus bezitten, als ook op hun verantwoordelijkheid om vast te houden aan de waarheid. Petrus wist dat hij niet meer zo lang op aarde zou leven. Zijn brief was een geschreven nalatenschap. Als ooggetuige van het leven van Christus, wat Petrus illustreert met een beschrijving van de verheerlijking op de berg, bekrachtigt de apostel het gezag en de betrouwbaarheid van het profetisch woord. Want de profeten hebben de woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. In hoofdstuk 2 worden de valse profeten en dwaalleraars veroordeeld. Petrus begint hoofdstuk 2 met een uiteenzetting over de ware profetie. Het moet de gelovigen brengen tot een uitgebreide veroordeling van valse profeten en dwaalleraars binnen de christelijke gemeente. Deze valse leraars waren vooral gevaarlijk, omdat ze voortkwamen uit de gemeente zelf en het vertrouwen van de gelovigen ondermijnden. Petrus' uitvoerige beschrijving van de kenmerken van deze dwaalleraars brengt de vruchteloosheid en verderfelijkheid van hun handelwijze aan het licht. Hun leer- en levenswandel stinken naar verwaandheid en egoïsme, maar hun bedriegelijke woorden zijn in staat pas bekeerde of onvolwassen gelovigen te verleiden. Maar als iemand door Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. In hoofdstuk 3 staat het vertrouwen op de belofte van de wederkomst van Christus centraal. Opnieuw zegt Petrus dat zijn tweede brief is opgesteld om het geheugen van zijn lezers op te frissen. Met andere woorden, hij wil hen geestelijk wakker houden. Dit zeer actuele hoofdstuk is bedoeld als herinnering aan de onbetwistbare waarheid van de naderende wederkomst van Jezus Christus en als weerlegging van spotters die in het laatste dagen dit heilsfeit zullen loochenen. Deze spotters zullen staande houden dat God niet krachtig zal ingrijpen in het wereldgebeuren. Maar Petrus vestigt de aandacht op 3 wereldomvattende gebeurtenissen, waarin God de hand had en heeft. Het zijn twee gebeurtenissen uit het verleden en één toekomstige gebeurtenis, namelijk de schepping, de zondvloed en de ondergang van de tegenwoordige hemel en aarde. Het lijkt alsof de belofte van Christus' wederkomst niet zal worden vervuld. Maar dat is om twee redenen niet waar. De Heere ziet het verstrijken van tijd vanuit een totaal ander perspectief dan de mens. En het schijnbaar uitblijven van de wederkomst is toe te schrijven aan zijn geduldig wachten, opdat nog meer mensen Jezus Christus zullen leren kennen. Niettemin zal de voleinding van de wereld komen en zal de Heere een nieuwe kosmos creëren. Met het oog op de komende grote dag van de Heere spoort de apostel Petrus zijn lezers aan op te groeien in de genade, heilig te leven en standvastig in het geloof te zijn. Daarbij noemt Petrus de brieven van onze geliefde broeder Paulus en stelt hij ze op één lijn met de boeken van het Oude Testament. Na een laatste waarschuwing over het gevaar van dwaalleraars eindigt de brief met een oproep tot groei en lofprijzing. We gaan nu beginnen met het lezen van 2 Petrus 1 vers 1. Van Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus, aan allen die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus. Petrus begint de aanhef van zijn brief met een introductie van zichzelf. Daarmee volgt hij een bekend gebruik uit de oudheid. In de Griekse tekst valt het op dat Petrus zich voorstelt met een dubbele naam, Simon Petrus, een verschil met zijn eerste brief. Maar daarover meer in de volgende uitzending, dan lezen we 2 Petrus 1 vers 1 tot en met 4.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.